Men heeft mij gevraagd om met u te spreken uit de brief aan Filimon. En als u dan zit te wachten op een of ander stichtelijk woord, een bemoedigende uiteenzetting, zodat u de rest van de week, van maandag tot en met zaterdag, weer doorkomt. Of u zit te wachten op enige aanwijzingen met betrekking tot uw eigen praktische leven, voorschriften of iets dergelijks, wat u moet of niet moet. Ja, dan zijn we nu klaar en dan kan ik nu wel weer. Oké, ik kan andersom doen en ik kan u vragen welke uitspraak in de brief aan Filimon heeft u bijzonder aangesproken in de loop der tijd? U hebt hem toch misschien wel eens eerder gelezen. Wat betekent die brief voor u persoonlijk? En dan zijn we dus kennelijk ook snel klaar, want ja, wat moeten we met die brief? Dan scheelt het, het is nog niet eens één bladzijde, althans in mijn Bijbel. Dus als hij eruit is, mis je ook niet zoveel, verhoudingsgewijs. Maar wat moet je met zo'n brief? U weet toch waar hij over gaat? Brief aan Filimon, dat is een man, een broeder. Het schijnt een vooraanstaande broeder, want dat kan. Je hebt nou helemaal voorstanders en zelfs voorgangers in de gemeente, maar het schijnt een vooraanstaande broeder geweest te zijn in de gemeente in Colosse. Dat blijkt uit de namen die in de brief genoemd worden en uit wat in de brief aan de Colossenzen geschreven wordt overigens. Maar het heeft met die gemeente als zodanig niks van doen. De brief is geschreven, notabene, door de apostel Paulus vanuit Rome, waar hij gevangen zit. En hij schreef brieven aan Efeze, Filippenzen en Colossenzen. En ook deze brief, en ik denk dat al die vier die brieven in een en dezelfde reis werden bezorgd. Tenminste, dat is ongeveer wat vermeld wordt. En deze brief was niet aan de gemeente, maar was aan die ene persoon, Filemon, heet hij. De vriend, betekent het eigenlijk. Iemand die vriendelijk is, die, soms vertalen ze het met de kussende, vooruit dan maar, een vriendelijk iemand. En de boodschap is dat Paulus in zijn gevangenschap in Rome, ik kan niet missen, want de man zit al een jaar of 4 minimaal gevangen. Niet in Rome, maar eerst in Jeruzalem, dan in Caesarea, toen onderweg naar Rome. Dus 4 jaar is aan de krappe kant. Zo lang zit hij al gevangen, maar terwijl hij gevangen is, heeft hij een ontmoeting gehad, blijkbaar, met ene Onesimus. Onesimus. Dat blijkt een weggelopen slaaf te zijn. Een slaaf van Filimon uit Colosse. En die komt hij in Rome tegen, notabene, terwijl Paulus in gevangenschap zit. Kun je je voorstellen, Paulus is een gevangene. Met enige vrijheid heet dat, maar toen maar. Maar hij komt in contact met die Onesimus, die hij vermoedelijk van vroeger kende, maar dat weten we niet zeker. Filemon kent hij wel in Colosse, dat weet hij hoe dat zit, daar is hij ook geweest en zo. Nou ja, in ieder geval komt die Onesimus tegen. Onesimus komt tot geloof voor, bij de gelegenheid. Via kennelijk de prediking van de apostel Paulus, want dat is ongeveer wat er staat. Hij heeft het over zijn kind, vers 10. De welke ik in mijn banden geteeld heb, namelijk Onesimus. En hij stuurt dus de inmiddels bekeerde Onesimus terug naar zijn baas, naar Filimon, met een brief mee. En Paulus zegt, hier is hij weer terug. Ik had hem eigenlijk hier willen houden, want ik kan hem ook goed gebruiken. Hij zou mij ten dienste kunnen zijn, maar ik wil niks forceren. Dus ik stuur hem terug. En als hij kosten gemaakt heeft, of wat dan ook maar, zijn kosten aan verbonden zijn, schrijft hij uitgebreid, laat mij dat dan maar betalen. Wees dan mijn vriend. Als je dan mijn metgezel bent, dan oké, dan laat mij dat dan betalen, enzovoort. Hij stuurt dus de weggelopen slaaf terug. Dus als wij enige ethische lessen willen leren uit deze brief, Wat moeten we met die brief? Nou, het betekent ongeveer dat als je een slaaf had, die is weggelopen en die meldt zich terug, terwijl die inmiddels tot geloof gekomen is, dan word je vriendelijk verzocht hem weer aan te nemen en iemand uit te zoeken die dan ook nog voor hem betaalt. Oké, dat betekent dat als jij contact komt met een weggelopen slaaf en je brengt hem het evangelie en hij komt tot geloof, dan stuur je hem terug naar zijn baas waarvan hij weggelopen is en je geeft hem een brief mee en zegt, ik neem de kosten op me. Ook niet goed. Wat dan? Oh, je bent zelf een slaaf die is weggelopen. Komt wel dichter in de buurt, denk ik. En je bent zelf een slaaf die is weggelopen en je komt tot geloof en dan moet je dus terugkeren naar je enzovoorts. En ik dacht dat wij uit christelijke motieven de slavernij hadden afgeschaft. Zitten we weer met een probleem. Wat doen we dus met de brief aan Filimon? Hem negeren, er nooit over spreken, behalve op een bijbelstudie. Als je bent toevallig aan bladzijde 1147 en bladzijde 1148, dan moet je het erover hebben en dan vertel je dit soort praatjes zo van, ja, we weten het eigenlijk ook niet, maar ja, in die tijd was het nou eenmaal zo. Oké, maar dat denken wij nu anders over, volgende bladzijde, klaar. Waarom staat zo'n brief in de Bijbel? Er is natuurlijk maar één antwoord. En als ik zo'n soort inleiding hou, dan komt hetzelfde antwoord. Dezelfde vraag, hetzelfde antwoord. Vraag. Wat moet je met zo'n verhaal in de Bijbel? Oké, met deze geschiedenis waarvan dan verhaal gedaan wordt, een verslag. Wat moet je ermee in de Bijbel? Wat leert het ons? Wat hebben wij eraan? Enzovoort. En het antwoord is waarschijnlijk, wij hebben daar niks aan, want we kunnen daar niks mee. Vooral niet als we ethisch aangelegd zijn en menen overal voorschriften en wetten in te moeten herkennen enzovoort. En er persoonlijk iets aan moeten hebben voor ons persoonlijke geestelijk leven. Dan moet ik u zeggen, dan heb je er niks aan, nee. Waarom staat het er in de Bijbel? En het antwoord is vanwege de symboliek. En ik sprak iemand die zei, ben jij bijbelleraar, maar de Bijbel staat er vol met symboliek. En bedoelen ze, die mensen die dat zeggen, bedoelen altijd, daar valt toch niks aan te begrijpen? En mijn antwoord is altijd, ja, daarom is het zo mooi en daarom kan je het zo goed begrijpen. Vanwege de symboliek die erin zat, want het is niet zomaar wat. Iemand zei, Joodse symboliek, ook nog ooit eens. Nou ja, van Joodse symboliek gebruiken, begrijpen de Joden zelf niks. Dus vooruit, daar schiet je dus echt niks mee op. Maar dit is een pracht van een geschiedenis. Daar kan je een film over maken, zal ik maar zeggen. Een prachtig verhaal van een slaaf die er stiekem vandoor gaat, enzovoorts. En dan eindigt als, beëindigt hij als zwijnenhoeder. En dan zwijnen erop eet en dan op een gegeven moment zeggen, och, laat ik toch maar terugkeren. Oh nee, dat is een ander verhaal. Hè? Of die man die er vandoor gaat en dan bij zijn oom terechtkomt en dan 20 jaar later zegt, kom, laat ik toch maar. Dat is ook een ander verhaal. Echt? Dan heb je ook nog een slaaf. We hebben rare ideeën bij slaaf en slavernij. Daar moeten we altijd eerst even vanaf. In de Bijbel komen wij tegen het begrip, het woord dienstknecht. En dat betekent zoveel als dat zo iemand officieel een lijfeigene is. Dat is het. En dat betekent dat hij niet vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Dat betekent dat hij een baan heeft, maar dat hij hem niet kan opzeggen. Dat is het eigenlijk. Wij hadden vroeger in Nederland de zogenaamde horigen. Dat waren de lui die hoorden op de plaats, op de boerderij, op het landgoed, of wat dan ook, mochten het er niet af. Maar of ze onderdrukt werden, och, tegenwoordig schijnt iedereen onderdrukt te worden en moeten we voor onszelf opkomen, ons te bevrijden van wat dan ook maar. Weet je veel, dit zijn begripsverwarringen. En dat slavernij ooit uit de hand gelopen is hier en daar, dat is ook ongetwijfeld het geval. Inderdaad, dat is zo. Maar in de Bijbel kan het nou eenmaal gebeuren, dat is gewoon recht, dat iemand zodanig schulden maakt dat hij ze niet meer betalen kan. En dat betekent dat hij daardoor zijn bezittingen kwijtraakt, inclusief zichzelf. En dan raakt hij dus in slavernij. Dat staat onder de Mosaïsche wet ook geregeld. Kan zelfs in Nederland gebeuren dat je vanwege je schulden wordt opgepakt en in de gevangenis gezet. Ik weet niet of het nog veel gebeurt, maar dat kon wel, in ieder geval. Ja, men kan in slavernij geraken, dan is men zeggenschap over zichzelf kwijt omdat men schuld heeft. Het begrip bestaat nog, alleen wij noemen het niet meer zo, maar er zijn mensen die raken ook in de schulden en raken de zeggenschap over zichzelf kwijt. Die mogen niet eens meer hun eigen brievenbus leeghalen, zal ik maar zeggen, want alles loopt via een of andere instantie die ertussen gaat zitten en die bepaalt dan wat zo iemand mag doen en laten en mag ontvangen en uitgeven, zonder curatelen en wat er maar was. Het is ook zeggenschap kwijt, alleen we noemen dat geen slavernij. Maar naar Bijbelse maatstaven is het dat wel. Het is volstrekt hetzelfde. Maar feitelijk wordt de hele mens, elk mens, wordt de hele mensheid, wilde ik eigenlijk zeggen, wordt beschouwd als dienstknecht, als slaaf. Als van de Heer Jezus geschreven wordt over wat de Bijbel noemt zijn menswording, dat wil zeggen, als daarover gesproken wordt, vlak hiervoor, dat is in Filippenzen 2, vers 7... dat hij zichzelf heeft geledigd, want dat woord staat er gewoon. Ik weet niet waarom dat anders vertaald wordt, maar hij heeft zichzelf geledigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. U wordt geacht te begrijpen dat de mens dus per definitie een dienstknecht, een doulos, Grieks, een slaaf is. Een mens is het eigendom, een mens maakt deel uit van de schepping en is daarmee het eigendom van God. De mens kan ook niet gaan en staan waar hij wil. Hij doet het wel, maar dan loopt hij weg dus. Een mens wordt geacht God te dienen en God te zoeken. Men lezen bladzijde 3 van de Bijbel. Daar vinden wij Adam en die liep weg. Het donkere bos in. Waarin dan maar. Ik heb al het idee dat hij zich verborgen in een struikgewas. Of dat er nou echt staat uit mijn hoofd, weet ik niet. Maar zoiets wel. En in ieder geval, hij verborg zich voor de Heer. En de Heer riep hem en zei, Adam, waar zijt gij? Hij was zoek. Nou, dat bedoel ik. Hij liep dus weg. En in plaats van de Heer te dienen, wat van een mens, een schepsel, verwacht mocht worden, was zij er vandoor gegaan. Het was de logische consequentie van het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads enzovoorts. Sindsdien wordt de hele mensheid beschreven in Romeinen hoofdstuk 3. Even kijken wat precies staat. In Romeinen 3, als onder de zonde, dat is vers 9. Dat zij allen, wie ze ook zijn, Joden en Grieken, in de praktijk betekent dat gewoon Joden en Heidenen, en dat betekent dus ook in de praktijk degene die onder de wet zijn en degene die zonder de wet zijn, dat die allen onder de zonde zijn, voor de goede orde, onder de zonde zijn, betekent, wil zeggen, onder de macht, onder de heerschappij van de zonde. Niet maar onder invloed, maar onder de heerschappij van de zonde. Het wordt later herhaald in hoofdstuk 6, als er staat dat wij als wedergeboren mensen niet langer onder de zonde zijn, want we zijn ook niet onder de wet, heerschappij van de wet, maar onder de genade. Dat wil zeggen onder de heerschappij van de genade, want er stond op dat de genade zou heersen. Dat was nog in het laatste vers van het hoofdstuk daarvoor. Maar hier staat dat Joden en Grieken, wie ook zijn, ze alle onder de zonde, vers 10 van Romeinen 3, gelijk geschreven is, want dan komt er wat ik altijd noem een bloemlezing. Er zijn andere woorden voor, maar een bloemlezing vind ik een mooi woord, omdat je dan denkt aan bloemen en een goede geur en mooie kleuren. En het is helemaal niet mooi wat er staat, maar het heet toch een bloemlezing. Een bloemlezing namelijk van schriftplaats uit het Oude Testament, in bijzonder uit de Psalmen, waar dan zo ongeveer staat: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Nee, ook niet eens 10 in Sodom, maar helemaal niet één, hè. Er is niemand die verstandig is. En al die mensen maar redeneren en denken, weet wat de grote denkers der mensheid. Ik kan het ook niet helpen, die man stak weer zijn nek uit. En er staan dus 2 pagina's vol met een interview in de krant. 2 pagina's vol met een grote foto erbij van Karel Terlinde. Ja, die leeft nog, ja. Ja, niet lang meer. Ja. Nou ja, dit was niet als grap bedoeld, maar dat is niet lang meer. Want hij hoeft ook geen eeuwig leven, deelt hij mee. We moeten niet zo hoogmoedig zijn om hierna nog wat anders te willen hebben. Dit was allemaal wel goed genoeg. Die man is theoloog, predikant, weet ik, dominee zijn leven lang geweest, enzovoort. Hij is stokongelovig, zegt hij ook gewoon. Ja, zat er gewoon in, jawel. Ja, want ja, wij weten wel beter. Want natuurlijk is de Heer niet opgestaan en natuurlijk kon hij niet over water lopen. En natuurlijk kon dat allemaal niet. Ja, daarom is hij ook God, maar dat kan je Karel niet uitleggen. Maar toen maar weer. Dat zijn dan de denkers der mensen die hebben besloten dat de Bijbel niet kan en dat God niet bestaat. De grote denkers hebben uitgevonden dat de hele wereld, waarvan zij zelf epigonen zijn, waaruit ze zelf voortkomen, die luid die zo goed kunnen nadenken toch, dat die vanzelf ontstaan zijn. Uit een rotje op Nieuwjaarsdag, op Oudejaarsavond, weet ik het, uit een Big Bang, weet ik veel. Ik heb het nooit helemaal goed gevolgd, want voor die tijd heb ik al de slappe lach. Nou ja, zoiets. Maar hier staat gewoon: er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Zij zoeken zichzelf. Ze zoeken de mens. En als er dan een God is, voor zover hij er dan is, moet hij er zijn voor ons. En als hij dan niet voor ons zorgt, dan krijgt hij er van langs. Zoals de man ooit zei, dat was niet Karel, maar iemand anders. Zoals de man ooit zei, als ik hem ooit tegenkom, dan heb ik nog een appeltje met een beschillen. Waarbij het woord appeltje waarschijnlijk bewust gekozen was. Want God heeft dan nog wat te verantwoorden. Zo van, hij heeft ons in de steek gelaten. Men kent de Bijbel niet. In de Bijbel staat dat God zegt: jullie hebben mij in vergetenis gesteld. Jullie hebben mij in de steek gelaten. En dus, oké, zoek het dan eens een poosje zelf uit. We moeten kijken wat er van terecht komt. Nou, dan krijg je zo iemand als Terlinde. Nou, dan hou ik er weer over op. Want ik vind hem een aardig voorbeeld, een belachelijk voorbeeld van wat er van de mens terecht komt. Als je wel een Bijbel heeft, zich daarmee bezig had, maar er gewoon niet in geloven wil. Daar is hij te hoogmoedig voor. Hij vindt ons hoogmoedig dat wij onze verwachting stellen over de dood heen en over het graf heen en op de toekomst, op de beloften Gods enzovoorts. Maar dat is niet hoogmoedig. We hebben dat ook niet gewild, we hebben dat niet gezocht. God heeft het ons bekendgemaakt in zijn woord. En wij zijn nederig genoeg om daarvoor te buigen. Dat is wat het is. En verstandig genoeg ook om dat te doen. Want, zei de prediker, je kan beter je mond houden. God is in de hemel, jij bent op aarde, dus zal maar rustig aan doen. Dat is prediker. Jacobus haalt het later aan. Nou goed, maar er is niemand rechtvaardig, niet tot één toe, is niemand verstandig, is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, en afwijken is een synoniem voor zonde. Dat is wat het woord zonde betekent, dat het mist, dat het zonder zit, dat het afwijkt dus. Allen zijn zij afgeweken, tezamen, dat wil zeggen collectief, de gehele mensheid, zijn zij onnut geworden. En weet u, die weggelopen slaaf uit de brief aan Filimon, die heet Onesimus, dat komt van het woord onin, en dat betekent nut. Onesimus betekent nuttig, bruikbaar. Maar van de hele mensheid staat, die is onnut geworden. En daarmee onbruikbaar. Kortom, in elk geval is Onesimus, zo breed mogelijk, een uitbeelding van de mensheid als zodanig. die zich aan de baas, de big boss, met alle respect gesproken, onttrokken heeft. De mens als eigendomgast, het is zijn schepping, het is zijn ding. En de mens onttrekt er zich aan, wil niet naar God horen, verbergt zich. En God moet hem roepen en Adam reageerde dan toch nog. Toen God hem riep, Adam, waar zijt gij? Maar een groot deel van zijn afstammelingen luistert helemaal niet. Geef geen gehoor aan de roepstem van Jezus, om eens een lied te citeren. En onttrekt zich dus en is daarmee onnut geworden. Men verbergt zich voor het aangezicht des Heren. Er zijn nogal wat profeten die het daarover hebben. Over dat de mens, de Israëliet, of weet ik het maar wie het was, zich verbergt voor de Heer. En zich verbeelde dat hij schuilt in de steenrotsen of waar dan ook, dat God hem niet ziet. Maar de Heere God zegt, ja, maar ik heb jullie wel gezien. Die kunt je voor mij niet verbergen. Voor God zijn alle dingen open. Enzovoort. Dus geen ontkomen aan. De mens doet wel alsof en kan zichzelf wat wijs maken, maar feitelijk, men leeft dan, ik zal er geen namen meer noemen nou, maar men leeft dan feitelijk in een waan, een wereld die men zelf bedacht heeft. Terwijl men in de praktijk leeft in een wereld die God bedacht heeft, met alle consequenties van dien. Het is allemaal niet zo vrijblijvend. Maar het is de hele mensheid die zich van God heeft afgekeerd en onnut is geworden. Daar hebben we geen zorg over de gehele mensheid, maar wellicht wel over onszelf. Want de individuele mens valt in diezelfde categorie. Hoe dan ook, misschien het zou kunnen zijn dat u individueel dan niet bij God vandaan bent gelopen, maar u bent gewoon in die situatie geboren. En dan blijft dat als daar het woord van God klinkt, of het nou Paulus is en of het in Rome is, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar het blijft zo dat als dat woord van God gepredikt wordt, dat wij dan de verantwoordelijkheid hebben, punt 1, om daar gehoor aan te geven. Maar als we daar gehoor aan geven, betekent het ook dat wij als nuttige dienstknechten Gods tot God terugkeren. En alsnog nuttig gemaakt worden. Dat staat er ook hè, in vers 11. Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig. De gehele mensheid is tezamen onnuttig geworden. Maar als wij tot geloof komen of wedergeboren worden, of hoe het maar heet, met name in de Romeinenbrief, dan betekent het dat we daarna weer alsnog nuttig gemaakt worden en bekwaam gemaakt worden. Aan Korinthe wordt dat geschreven, bekwaam gemaakt worden om dienaren van God te zijn, inderdaad niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Want het mag dan zo zijn dat wij geacht worden vrijgemaakt te zijn, verlost te zijn, vrijgemaakt, vrijgekocht te zijn, maar de vaststelling moet zijn, wij zijn vrijgemaakt van de heerschappij van zonde, dood en wet. En daarmee van de heerschappij van de boze, bijgenaamd Satan, de duivel of hoe je maar heet. Daar zijn we van vrijgemaakt, maar dat is gebeurd opdat we dienstknechten van God zouden zijn. Kort samengevat, er zijn maar twee heren, maar je kan niet twee heren dienen. En als je de ene dient, dien je niet de andere en andersom. Dat is hoe de Heer het zegt. En wij worden van de ene verlost, omdat wij de ander zouden dienen. En dus nuttig zouden zijn voor de Heer. Die ons vriendelijk, Filemon, die ons vriendelijk noodt. Dat wil zeggen, uitnodigt om tot hem te komen. En waar we dat doen, noemt hij ons bovendien ook weer vrienden. Dat weet u, want die dingen staan allemaal in de Bijbel. En dit is het bekende plaatje eigenlijk, in evangelische kring in ieder geval duidelijk genoeg, want daar wordt natuurlijk elk mens beschouwd als iemand die de weg kwijt is, die verdwaald is, hoewel het eigenlijk heet dan verdoold, want je moet het dan in oud-Nederlands zeggen eigenlijk, hè? Komt gij verdolden, enzovoorts. Weet je wel, we zijn de weg kwijt en weet niet wat je met je leven aan moet. Nou weet niemand dat eigenlijk, tenzij je zich wat wijs laat maken. Maar dat is inderdaad zo, ja. Je bent de weg kwijt, je weet niet wat je ermee aan moet. En de oproep van het evangelie is om te komen tot uw heiland, toef langer niet. En je leven aan hem te geven, te zeggen, Heer, hier ben ik. En dan zing je, maak mij een beeld van u. Maak mij een vat ter ere. Gebruik mij als nuttig voor de dienst. Kijk, dat is het verhaal van Onesimus dus. Waarvan Paulus dan schrijft, hij was eertijds onnut, maar nu is hij nuttig geworden voor mij, maar ook voor u. Filimon. En Paulus zegt, hij zou mij kunnen dienen, maar ja, dat zou dan op uw kosten zijn, en ten koste van u, Filimon, dus u stuurt hem gewoon terug. En dan maar op mijn kosten, enzovoort. Kijk, de moderne opvatting, maar dat is gewoon humanisme, is ook in christelijke kring dat wij mensen zijn zo waardevol. Wij zijn een pareltje, moeten de kinderen zingen. Ik ben blij dat ik niet een kindersamenkomst hoef te doen. En, ik kan dat ook niet, helemaal niet, deug ik voor gemeente voel. Mijn vader deed het wel trouwens. Daarom heeft hij zijn leven lang oom Jacob geheten. Dat komt vanwege het kinderwerk wat hij deed, oorspronkelijk. Dat is nooit meer van die naam oom Jacob afgekomen. Maar goed, maar ik zou dat niet kunnen. Maar de kinderen moeten dan leren, ik ben een pareltje en ik mag er zijn. En de Heer heeft mij zo lief, want ik ben een hele goede mens hoor. Waarom ik nou ineens Bourgondisch beneden de rivieren begin te praten, weet ik ook niet. Ik ben een hele goede mens. En dat soort dingen. Maar, want dat is een misverstand. Hè? Dat is niemand. Wij zijn allemaal zondaren. Wij deugen allemaal voor geen meter. Dat is de enige verklaring waarom er van de mensheid helemaal niks terechtkomt. En waardoor iedereen weliswaar vrede wil, maar er blijft oorlog en oorlog en strijd. Op alle niveaus. Het is allemaal flauwekul allemaal. Ja, de mens deugt gewoon niet. Dat is het. En de Heer zegt, kom tot mij, dan maak ik er alsnog wat van. Maar dat moet je dan wel eerst kunnen toegeven. Je probleem is dat je niet bereid bent een Heer te dienen. Je bent erbij weggelopen, je wil het graag zo houden, enzovoorts. Maar het woord des Heeren roept ons op om te komen tot hem en alsnog in zijn dienst te treden. Zo van, en dan geef ik je een lichte last en een zacht juk, maar ik zal je handen vullen, ik geef je wat te doen. Dan kan je tenminste geen kattenkwaad uithalen. Ik steek het echt niet onder stoelen of bank. Ik ben blij dat ik bijna, nou niet meer bijna alle avonden, maar toch wel erg veel, 's avonds gewoon op pad moet, want er staat in mijn agenda en dan moet ik me bezighouden met het woord van de Heer. Dan moet ik me voor voorbereiden en al dat soort dingen meer. En ik vind het echt heerlijk om te doen. En dat is nuttig voor mij in ieder geval. Er zijn zoveel andere dingen waar mensen zich in zijn leven mee kan bezighouden. Maar dit is het belangrijkste. Dus hartelijk dank daarvoor. Ja, dat meen ik serieus hoor. Maar het zou voor ieder moeten gelden, feitelijk. Je mag blij zijn dat de Heer je wat te doen geeft op een of andere wijze in zijn dienst. Want dat is wat onze levens vult en ook is dat wat ons een identiteit geeft. Daarna mag je pas zeggen, ik ben zus of ik ben zo. Want voor die tijd ben je niks hoor. Gewoon een sterveling. Een mens, en het woord voor mens in het Hebreeuws betekent zoveel als sterveling, want anash, enosh, anash, betekent zoveel als zwak, ziek en misselijk. Het woord voor ziekte, echt wel, sterveling dus, dat is het woord voor een mens. Zo van, hij is er maar even en hij verdwijnt vanzelf, maak je geen zorgen. Zie? Maar God geeft ons eventueel eeuwig leven. Dat is het verhaal van Onesimus en van de bediening van de apostel Paulus. Daarna moet ik u dan toch zeggen dat we voor dat doel natuurlijk ook het verhaal hebben van de verloren zoon. Een gelijkenis. Niet eens geschiedenis, een gelijkenis. En natuurlijk de geschiedenis van Jacob, maar ja, die is iets gecompliceerder nog. Enzovoort. Waarom hebben wij dan dit briefje hier notabene ook nog van de hand van Paulus, als het dan toch iets algemeens is wat voor de hele mensheid en de hele geschiedenis doorgeldt. Nou, dat kan ik u wel vertellen. En het laatste wat nu volgt is, als u mij vraagt, de enige reden waarom wij die brief in de Bijbel hebben. Kijk, het thema, dat is een bekend thema. Maar wat Paulus ermee te maken heeft en zijn gevangenschap en de positie in Rome, is daarmee niet verklaard. Dat wordt verklaard door het verschijnsel dat Onesimus meer specifiek, maar daarmee met grote nadruk, een uitbeelding is van de 10 stammen van Israël. Israël dus, maar niet het Joodse deel, maar het andere deel. Dat ongehoorzaam was, dat het volk van God was, dat stond in de dienst van God. Dat is immers de uitverkiezing van Israël. Ik zeg, roep er altijd bij, Exodus 19. Een volk, mij ten eigendom, koninklijk priesterlijk volk, waarvan de Heer zich zou bedienen. Het was zijn personeel. En dat volk, onder de naam Israël, want die naam berustte niet bij de Joden, niet bij de 2 stammen dus, om het populair te zeggen, maar bij de 10. Dat Israël, onder aanvoering van Efraïm, en uit Efraïm weer onder aanvoering van Jerobeam, dat liet de Heer achter zich, onttrok zich daaraan, en toen werd het Lo-Ami, nou niet meteen officieel, maar het gebeurde vervolgens wel, toen werd het dus, vervolgens werd het Lo-Ami, niet mijn volk, en het werd Lo-Ruhama, niet ontfermd, en het werd dus aan de heidenen gelijk, en het werd dus niet nuttig. Er staat zelfs letterlijk in Hosea 4, niet alleen staat dat het Lo-Ami werd, daar komt de hele terminologie vandaan trouwens, Lo-Ami en Lo-Ruhama, maar er staat, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zoudt bedienen. Het wilde de Heer namelijk niet dienen. Het gooide zijn woord aan de kant en toen zei de Heer, oké, dan laat ik je los, ga maar. Weg. Onnuttig. Dat is wat gebeurd is. En toen werden de Joden hoogmoedig en die zeiden, wij zijn wat van Israël over is, wij zijn nu Israël, want die anderen zijn weg, de titel is vrij, enzovoort, er is een vacature, dus nou zijn wij, staat in de Bijbel, het is wij, nou zijn wij Israël, en ze claimen dat tot vandaag, enzovoort. Maar wij weten uit de Bijbelse profetieën, dat ooit een keer die 10 stammen, dat Israël dat weggelopen is, zou terugkeren. Tot de Heer. En niet maar in de toekomst, in de wederkomst van Christus, maar al eerder. Dat kan je weten uit de beloften die aan Israël gedaan zijn. Meer specifiek aan de beloften die aan Jozef, want het is zo de kerstfeest, die aan Jozef gedaan zijn, die van het eerstgeboorterecht en over Jozef heen aan Efraïm, de leidende stam van Israël en de drager van de titel. Dat zei de Heer trouwens tot Jozef, via Jacob. Jacob zei tegen Jozef dat in die 2, in die zonen, Efraïm en Manasse, dat in hen mijn naam genoemd worden. Dat wil zeggen, zij zijn de dragers van de naam Israël en dat is de titel van het volk van God. Alleen dat volk is er vandoor gegaan, is Lo-Ami geworden. Maar toen eenmaal de Messias kwam, dat wil zeggen toen eenmaal de beloofde zaligheid gerealiseerd zou worden, toen eenmaal het beloofde zaad van Abraham kwam, het welk is Christus, met dank aan Galaten 3 voor de uitspraak, toen bleek wat er van Israël over was, of wat Israël moest voorstellen, het Joodse volk, bleek ongelovig en bleef ongelovig. Het zou toch iemand die de Bijbel leest moeten opvallen dat steeds opnieuw de overheid in Jeruzalem, der Joden of wat het maar was, ten tonele gevoerd wordt en dat elke keer weer blijkt dat die overheid officieel verklaart er niks van te willen weten. Er soms helemaal niks van te weten, maar ook niet te willen weten. De heer werd geboren, er komen de mensen notabene uit het Tweestromenland, uit Patsië. Maar goed, er komen die magistraten, waarvan men nooit weet hoe men het vertalen moet. Magiërs, wijzen, of toch koningen. Nou ja. En dan komen die magistraten, magi, magoi in het Grieks. Die komen daar en die komen in Jeruzalem en die vragen waar is de geboren koning der Joden. En toen komen ze in Jeruzalem, de hoofdstad van de Joden. Daar moet het Joodse koningshuis eigenlijk zetelen. Dat van David, maar het was daar al 600 jaar weg. Oké. En er was al iemand die de titel droeg, koning der Joden enzovoort. En daar komen ze dus bij terecht. Herodes, en die laat dat dan uitzoeken. Hoe zegt koning der Joden? Koning der Joden. Die man die kreeg de zenuwen. Ik ben koning der Joden. Was de titel van Herodes enzovoort. En er was een politicus, dus die wilde graag weten waar die koning der Joden dan zou moeten zijn. Dan kon hij hem vermoorden. En om zeker te maken dat het ook daadwerkelijk gebeurde, vermoorden die meteen maar alle kindertjes in Bethlehem. Voor het geval ze verwisseld zouden zijn. Heb je dat nog? De Joodse overheid is dat. Die belieft het niet. En als je zegt, ja, maar dat telt niet, die Herodes. Want het was geen Jood, dan moet ik u zeggen, nou, naar Bijbelse maatstaven was hij dat wel. Joods religieus, dat zijn de Bijbelse maatstaven namelijk. Staat in alle handboeken, dus ik kan het rustig zeggen. Maar daarna krijg je van doen, nog eens een keer met een Herodes, in verband met Johannes de Doper enzovoorts, toch? Maar daarna krijg je te doen met Joodse religieuze leider. Hoger kan je niet binnen het Jodendom zelf. Dan krijg je Caiaphas. Die zegt, we moeten die man doden. Want als we hem niet doden, dan raken wij onze job kwijt. Dat zijn politici, hè? Die zijn altijd bang voor de stoel waar ze op zitten. Dat er iemand aan de poten daarvan zaagt. En wie er aan zaagt, die moet meteen monddood gemaakt worden. Of gewoon helemaal dood. Dat was Caiaphas. De hoge priester van het judaïsme, van de Joodse religie. Begrijp je wel? En u weet wat er daarna gebeurd is. Dan had je nog iemand die heet Jood, Judas namelijk. Maar ja, u weet alle welke rol die gespeeld heeft. En u weet ook dat bij gelegenheid niet alleen de Heer Jezus zelf, via de Joodse Hoge Raad, het zal niet erin veroordeeld is geworden, maar dat het ook apostel is overkomen, dat wil zeggen in de dagen van handelingen, steeds weer die Hoge Raad, wordt apostel gevangen gezet, de Heer haalt ze eruit, weet je veel wat, en dan worden ze weer gevangen genomen en vervolgd, en Jacobus, de apostel, wordt gedood in Jeruzalem, enzovoorts. En tot in het eind van handelingen, nou niet helemaal het eind, gaat Paulus naar Jeruzalem toe. En u weet wat er gebeurt. Er breekt een rel uit en hij wordt gevangen genomen en hij heeft inderdaad vele jaren gevangen gezeten. Toch? Door de Joden. En uiteindelijk komt hij dan terecht, zit hij nog 2 jaar gevangen in Caesarea, waar hij ook van doen heeft, weer met een Herodes, weer een koning der Joden. Die zegt, gij beweegt mij bijna tot geloof. En hij denkt erbij, maar ik zal wel wijzer wezen, want dan ben ik mijn job ook kwijt. Ja, nou goed, en dan wordt Paulus afgevoerd naar Rome en dan komt hij daar uiteindelijk aan. Verzamelt hij de Joden rondom zich, in een plek waarvan we nog niet weten waar het was. Ze hadden een plaats besteld en tot vandaag weten we nog niet waar het was. En daar spreekt hij tot de Joden, legde hen het koninkrijk Gods bescheidelijker uit. En dan krijgen ze toch ruzie. En dan zegt Paulus, nou als je maar weet, je gelooft of niet, maar onthoud nou in ieder geval dit, officiële verklaring. De zaligheid is de heidenen gezonden die zullen horen. Maar de Joden moesten er allemaal niks van hebben. Was dat onbekend van tevoren? Nee, dat was niet onbekend. Dat stond in de profetieën. Dat is wat de Heer al gezegd heeft van tevoren. Van de zaligheid zal van u worden weggenomen, gegeven aan een ander volk. En in ieder geval kun je het uitgebreid terugvinden in Jesaja. van wie bepaalde uitspraken toch redelijk bekend zijn. Heren, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Het is Jesaja 53, een beroemde hoofdstuk over gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders en u weet wel die. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem enzovoorts. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Hé, hey, toch Jozef. Maar goed, daar ging het me niet om, maar toen maar. Maar aan wie heeft de prediking geloofd? En een paar hoofdstukken verder zegt de Heer, ik ben gevonden, ik zal gevonden worden. Vertaald met ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Door degene die naar mij niet vraagden. Wie dan? Niet door de Joden als volk. Maar wel door een ander volk. Welk volk? De Britten. Dat staat in Jesaja, daarom zeg ik het zo. Brit-Am betekent nou eenmaal, want daar staat er letterlijk, minstens twee keer, een ander volk. Door wie? Ja. Door Israël. Door dat volk van die 10 stammen dat in ballingschap was terechtgekomen. Dat de Heer de rug had toegekeerd. Dat de baas had opgezegd of gewoon was weggelopen. Zo van de baas kan ons nog meer vertellen. En die wet, hij ziet maar wat hij ermee doet. Maar wij willen er niks mee te maken hebben. En toen zei de Heer, nou ja, als je er toch niks mee te maken wil hebben, wil ik met jullie ook niks mee te maken. Ga dan maar, onnuttige dienstknecht. Onesimus. Heb je dat nog? De parallel? En weet je wat er gebeurd is? Nee, het staat niet in de Bijbel, nee, maar ja. Weet u wat er gebeurd is? Ik zou u eigenlijk moeten voorlezen. Niet door die dingen nooit. Maar ik zou u eigenlijk moeten voorlezen zo'n hoofdstukje uit een van de boeken van Albert McKinnon. Dat was een Schot, dat begrijpt u, hè? McKinnon, dat is een Schot. Jawel. En die heet Albert, dus er is niks meer mis dan, hè? Albert McKinnon. En die woonde in Rome, een jaartje of 100 geleden. Ik kan er 10 jaar naast zitten, maar dat weet ik niet precies. En die was van de Schotse kerk, maar hij was oudheidkundige. En hij hield zich bezig in Rome, waar hij woonde, met archeologie, opgravingen, oude dingen, hoe het in elkaar stak, ooit in Rome. Er waren diverse stenen terecht waren gekomen van de oude bouwwerken, want dat hoorde bij dat bouwwerk daar. Maar die steen eruit, die was daar gebruikt voor de bouw van weer wat anders, van een kerk. En het allemaal verdwaald enzovoort. Dat was zijn bezigheid. Oudheid van Rome. Hij schreef 4 boeken over Rome in de loop van de geschiedenis. Waaronder 1, het Rome van Paulus, heette dat. Dat is in het Nederlands vertaald geworden. Het Rome dat Paulus zag. Als u tegenkomt, meteen aanschaffen. Het Rome dat Paulus zag. Hij heeft er nog meer geschreven over Rome, geschiedenis. En hij heeft ook nog 1 gewone reisgids over Rome geschreven. Zodat als je ooit naar Rome wil en je wil wat gaan bezichtigen, zo'n reisgids. Allemaal, die zijn niet vertaald, geloof ik. Die heb ik alleen maar in het Engels. Maar in dat boek Het Rome dat Paulus zag, dat dus wel vertaald is naar Nederlands vanwege de kerkhistorisch belang. Daarin beschrijft hij op gewoon goed leesbare wijze, beschrijft hij de ontmoeting van Paulus met een Caradoc, Caratacus. Die man, die Caradoc, dat is de Britse koning. Die net als Paulus en in dezelfde tijd als Paulus gevangen zat in Rome, in Liberia Custodia, dat wil zeggen, dat heet vrije gevangenschap, dat heet officiële gevangenen, maar ze konden redelijk vrij gaan waar ze wilden, zolang het was binnen de grenzen van de stad Rome. Alleen dan hadden ze minstens 1 soldaat bij zich. Die ging dan met hen mee. En dat was het dan. Zo heette dat. Liberia betekent vrij en Custodia betekent gevangenschap. Dus vrije gevangenschap. In elk geval, Paulus en Caradoc ontmoeten elkaar. En Paulus brengt aan die Caradoc het evangelie. Want Caradoc was daar terechtgekomen, is legendarisch, althans in Engeland. Is legendarisch, want in de dagen van de apostelen feitelijk, vielen de Romeinen opnieuw Brittannië binnen. Julius Caesar had het al gedaan, maar die is min of meer moeten vluchten weer. Het is niet gelukt om Brittannië te veroveren. Claudius, keizer Claudius, is dat wel gelukt overigens. En de koning, met een deel van de familie, werd gevangen genomen. Die werd verraden, maar dat doet er nou niet toe. Maar die is gevangen genomen, afgevoerd naar Rome. Zou daar gedood worden, want de Romeinen deden dat nou eenmaal. Maar het schijnt dat Caradoc daar zo'n indrukwekkende redenvoering gehouden heeft. Die zwart op wit is overgeleverd trouwens, in de geschiedschrijving. Dat de keizer hem vrij liet, dat wil zeggen, met hem afspraak dat hij 7 jaar gevangen zou blijven in Rome en moest zweren dat hij nooit meer de wapens zou opnemen tegen Rome. Wat onzin was natuurlijk, omdat het waren de Romeinen die de wapens hadden opgenomen tegen Brittannië. Maar vooruit, het is politiek allemaal dit. En na 7 jaar mocht hij dan weer naar huis, naar Brittannië. Dat is ook wat hij gedaan heeft. En hij zat in Rome gevangen met zijn dochter Claudia, met zijn zoon Linus. En de dochter Claudia was getrouwd met Rufus Pudens Pudentius heette de man voluit. Je vindt alle drie de namen bij elkaar in de 2e Timotheusbrief. De groeten. Ja, dat is de Britse koninklijke familie. En dan zeg maar, zou dat nou, dat zou wel toeval zijn. Dan zeg ik, nee, dat is geen toeval. Dat is waar we allemaal op zitten te wachten. Want de clue is dat die Britten lijnrecht afstammen van de 10 stammen van Israël. Ze zijn de Efraïmieten, ze zijn de aanvoerders van dat Israël dat in ballingschap terecht is gekomen. En terwijl Paulus in Rome, onder het gezag van de keizer, met de Joden spreekt die het niet willen, zegt hij tegen de Joden, het is de heidenen gezond en die zullen horen. In aanvulling van wat de Heer zei, het zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Waarna de vraag is, waar was het dat Paulus dit zei tegen de Joden? En er zijn 2 antwoorden. Het ene is, wij weten het niet. En het andere was, in het Britse paleis. In Rome. Want de Britten, de Britse koninklijke familie, hadden een paleis in Rome. Dat weten wij, er zit een hele geschiedenis vast van allerlei andere mensen die daar gewoond hebben, gewerkt hebben, opgevoed zijn, weet je veel wat. Dat doet er nou allemaal niet toe, in het Britse paleis in Rome. Die plek is bekend geworden als het huis van Pudens. Want die Romeinse kerk die wil liever niet dat het genoemd wordt het Britse paleis, Palatium Britannicum in het Latijn. Ze noemen het huis van Pudens, maar Pudens was de schoonzoon van Caradoc. Dus die Pudens uit 2 Timotheus die getrouwd was met de dochter van Caradoc, Claudia, enzovoorts. Die ook nog een broer had, Linus. En die staat in de Rooms-Katholieke Kerk te boek als de tweede paus. De opvolger van Petrus in Rome. En als Petrus niet de paus was, dan was het Linus. De Britse vorst. Die zijn troon aflegde weliswaar, die ging over naar nog een broer in Brittannië. Maar zo steekt het verhaal in elkaar. En wat die McKinnon beschrijft is die ontmoeting en die noemt dan de namen van de familie. Bespreekt ook die Claudia enzovoort. In dat Claudia en Pudens al eerder tot geloof waren gekomen door de bediening van Jozef van Arimathea in Brittannië. Maar dat Caradoc nog altijd halstarrig was en het niet wilde accepteren totdat hij in Rome zelf in gevangenschap zat en daar een ontmoeting had met Paulus. Heb je dat nog? En het idee is dat dat gesprek, die bijeenkomst van Paulus met de Joden, gewoon was in een van de vertrekken van het Britse paleis in Rome. En dat Paulus daar trouwens ook een eigen vertrek huurde, zijn eigen gehuurde woning. We zeggen, dat is een huurwoning, het zal wel een flatje geweest zijn, er komen hele verhalen over. Maar hoezo? Paulus had connecties. En kende bovendien de familierelatie. Want er zit nog veel meer aan vast, hè. Ja, daar ben ik nooit over uitgepraat. Daar is zoveel wat wij dan niet geleerd hebben op de kleuterschool of op de lagere school of op de HBS of bij de catechisatie. Maar waar wel degelijk over geschreven is en wat bekend is in die situatie. Want kijk, lees even mee in Filemon. Vanaf vers 8, daar begint het verhaal eigenlijk. Hè. Hoewel ik grote vrijmoedigheid in Christus om u, Filemon, te bevelen, hetgeen betamelijk is, zo verzoek ik, nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig iemand ben, te weten, Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus, ik verzoek u dan voor mijn kind, technon is kind, niet zoon, voor mijn kind, de welke ik in mijn banden, in mijn gevangenschap heb geteeld. En u begrijpt, dat bedoeld wordt kind in geestelijke zin. En dat betekent dus dat dat kind, zijn naam is Onesimus, dat hij daar in Paulus gevangenschap tot geloof gekomen is. In die tijd heeft hij hem ontmoet enzovoorts. Maar u wordt geacht te begrijpen dat Onesimus die naam staat, maar daarachter, achter Onesimus staat nog een andere figuur met een kroon op het hoofd. Dat is die Caradoc waar Paulus een ontmoeting mee had. En die hij vond. De weggelopen slaaf. De hoogste koning binnen de 10 stammen van Israël in die dagen. In hun ballingschap. In Brittannië. Voor de goede orde, Britann betekent verbondsvolk. Dat weet u toch, hè? En Jesaja zegt, daar gaat de zaligheid naartoe, naar Britann. Waar? Naar de eilanden in het westen. Staat er? Britann. Zeker wel. Daar gaat het licht naartoe. Ja. Die zoon, maar dat kind heb ik in mijn banden gedaan. En dan vers 11. Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, Onesimus. De welke ik wedergezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan. Gaat mij om die term, mijn ingewanden, mijn hart, staat er in een nieuwere vertaling. Het is mijn ingewanden. En dan zeggen we, ja, dat komt omdat hij hem lief had, enzovoorts. Maar er zijn nogal wat schriftplaatsen waar deze terminologie gebruikt wordt. En dan gaat het gewoon over maagschap naar het vlees, over familie. Het is van mijn ingewanden, mijn vlees en bloed. Zou die man familie zijn van Paulus? Of toch niet? De welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn uit bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem voor altijd zoudt weder hebben. Voortaan niet als dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht. Namelijk een geliefde broeder, in zonderheid mij, hoeveel te meer dan u. En dat beide in het vlees en in de Heere. Lees ik nou dat hij in het vlees een broeder is van Paulus? Zowel naar de geest als naar het vlees? We lezen toch echt dat hij een broeder is in de geest van Paulus. Maar er staat beide in het vlees en in de Heere. Zie je dan toch familie? Het is de tweede keer dat je dat leest en denkt, oh, zou die familie zijn? Dan zeggen wij, nou, dat zal wel niet. Maar ja, u en ik weten toch hopelijk dat Paulus wel degelijk familie had. Nee, wist u dat niet? Oh. Nou, in ieder geval, Paulus werd gevangen genomen in Jeruzalem. En toen beraadslaagden Joden om een aanslag te plegen op Paulus, terwijl hij gevangen was, enzovoorts. En er was er een familielid van Paulus, wat een relatie was, een neef. Die heeft aan de Romeinen toen verklapt dat er zo'n beraadslaging was enzovoort. En toen hebben de Romeinen hem overgeplaatst naar Caesarea. Omdat het in Jeruzalem niet veilig genoeg was. Maar wie is die familie van Paulus? Dat weten wij niet.
Zoon van Jezus.
Maar heb je wel eens Romeinen 16 gelezen? Daar is sprake van iemands moeder. Waarvan Paulus zegt, en de mijne. Het is ook mijn moeder. Ene Priscilla. En dan vragen wij, is dat zijn moeder? En dan zeggen we, nee, het zal toch niet, want we willen niet dat Paulus familie heeft. Hè? Geen vrouw, geen kinderen, niks. Alleen op de wereld en niet eens in Frankrijk. Maar goed, ja, waarom zou hij niet die moeder hebben? En waarom zou dat niet zijn moeder, zijn familie zijn? Hoe komt het eigenlijk dat Paulus zo uitdrukkelijk in Romeinen 16 met name het heeft over dat hij naar Rome gaat, hoofdstuk 15, hoofdstuk 16, en zoveel mensen daar kent en zo. Wat heeft hij daar te zoeken? Hij was er nog nooit geweest. Hoe kent hij die mensen eigenlijk? En dan is daar ook een Rufus, Pudens, en die zijn moeder, dat schijnt ook de moeder van Paulus te zijn. Is Paulus dan familie aangetrouwd? Oké. Van de Britse koningshuis? Ik weet het niet. Maar het zou wel verklaren waarom Paulus zo nodig naar Rome moet. Waarom hij contact heeft ook met de keizerlijke huishouding enzovoorts. Dat vertelt hij over. Hij was een gevangene van de keizer, maar daarom hoef je nog niet contacten te hebben binnen de huishouding van de keizer. Toch? Maar hij heeft het er wel over in zijn brieven. Maar als hij familie heeft en die familie gerelateerd is aan de Britse huis, waarom zou dat niet kunnen? Men reist de hele wereld over in die dagen. Dat deden de Romeinse soldaten zelfs. Dat deden de apostelen later. Dat doet Paulus ook. Waarom zou dat niet kunnen? Oké, laat ik die wel los. Daar gaat hij dan. Paulus, voor zover wij iets van zijn familie weten, hij is de enige in het hele Nieuwe Testament die was uit de stam van Benjamin. Voor zover wij weten. Hij is de enige van wie het vermeld wordt. En niet toevallig, minstens twee keer wordt het vermeld. En zelfs uitgebreid. Uit de stam van Benjamin. Maar Benjamin hoorde eigenlijk bij de 10 stammen. Maar toen de scheuring van het rijk plaatsvond, zei de Heer tegen Jerobeam, die de baas, de koning werd uit Efraïm over Israël, die zei, ja, Juda krijg je niet, maar opdat er altijd een lamp des Heeren zou zijn bij Juda, geef ik Benjamin, de stam van Benjamin, mee met Juda. Want in Benjamin lag ook Jeruzalem en daar stond de tempel. En de Heer zegt, dat geef ik mee met Juda. Maar Benjamin hoorde eigenlijk bij wat wij de 10 stammen noemen, maar wordt meegegeven met Juda. En hij hoorde bij de 10 stammen meer dan enig ander, omdat Benjamin de man, oorspronkelijk Benjamin de man, is de volle broer, de enige volle broer van Jozef. Namelijk met dezelfde vader, Jacob, en dezelfde moeder, Rachel. En in de geschiedenis van Jozef, die het eerst geboorterecht immers erfde onder de zonen van Jacob en onder de stammen van Israël, in de geschiedenis van Jozef speelt Benjamin een belangrijke rol. Want Jozef komt in contact met zijn broers die hem niet herkennen. Ze weten niet wie die Jozef is. Dan weten ze meestal niet wie Jozef is, maar dat doet er niet toe. En Jozef vraagt, nou, maar je hebt toch nog een broer? Een kleine? Die kleine, de komende tijd heb je even wat vrij, dus dan kun je even nazoeken in de geschiedenis van Jozef, hoe vaak Benjamin wordt aangehaald en hoe vaak die wordt aangeduid als de kleine. Verbazingwekkend. Grappig. Die kleine. Dan zeggen we, ja, dat komt omdat het de jongste was. Ja, maar goed, de kleine. Maar u weet toch goed, was Paulus, heet Paulus, en dat betekent de kleine. En hij is uit Benjamin. Hebben jullie dat nog bij elkaar? Paulus als Benjamin niet vertegenwoordigt Jozef, dan wel de 10 stammen, dan wel Efraïm, namens de Heer, bij Juda, bij de Joden. En naar religie was hij een Jood, maar hij zegt, ik ben uit het zaad van Abraham en ik ben uit de stam van Benjamin. Genetisch ben ik Benjamin. En dan bij Juda. Maar het betekent dat hij ook qua afkomst en familierelaties, per bloedrelatie, feitelijk thuis hoort, niet bij de twee stammen, maar bij de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal wat erachter steekt. En of hij dan ook familie was rechtstreeks in die dagen, binnen die generatie van die Britse koninklijke familie, dat zou best kunnen. Als we ons best doen, het uiterste doen met gegevens uit de Bijbel, dan is de moeder van Paulus tegelijkertijd ook de moeder van Pudens. En Pudens was getrouwd met de dochter van Caradoc, dus de aangetrouwde familie dus. Heb je dat nog? Zo wordt het in de Bijbel beschreven. Daar staat er zwart op wit in. Wij zeggen, dat geloven wij niet, zal wel geestelijk bedoeld zijn, maar dat kan niet. Want Paulus had niet geestelijk een moeder. Het is niet een moeder die hem het evangelie verteld heeft, waardoor hij tot geloof kwam. Dus dat kan niet. Dus was de moeder van Pudens ook mijn moeder, zegt hij. Ja, en dat verklaart zijn verband met Rome, waarom je naar Rome wilde. Daar woonde zijn moeder, inmiddels. En in ieder geval zijn halfbroer. Voor mij was zijn volle broer, maar we hadden het op halve, Pudens. Die getrouwd was met de Britse prinses in Rome. Ik verzin het niet, dat staat gewoon in de Bijbel. Dit zijn Bijbelse gegevens. En als die man dus in Rome komt, Paulus, en hij moet voor zijn eigen gevangenschap betalen en voor zichzelf zorgen, want hij had er zelf voor gekozen, waar komt hij dan terecht dus? In het palaats in Britannicum. Nou, waar McKinnon het vandaan haalde, weet ik niet. Maar die schrijft gewoon, daar op die plek, daar hebben ze met elkaar contact gehad, hebben ze gesproken. En daar is Caradoc op zijn knieën gegaan. En tot genoegen van zijn dochter en zijn schoonzoon en zijn andere zoon Linus, die daar al was, enzovoorts. En tot vandaag wordt dat huis van Pudens in stand gehouden. Men weet daar niet eens ter plekke dat het het Britse paleis is. Nou, iemand van ons, waaronder ik trouwens, hebben dat daar wel verteld. En dan zeggen ze, hoe weet u dat? Hoe komt u daarbij? Ze staat in de boeken, weten ze niet. Dus geschiedenisschrijving, dit is bekend. Dat weten ze daar niet. Maar toen maar. En er is een grote kerk bovenop gericht waarvan ze dan wel zeggen, dit is het oudste kerkgebouw op het continent in Europa. Gebouw speciaal gebouwd als kerk. Dat is de Santa Pudentiana. Maar daaronder is het huis van Pudens. Ik ben er niet in geweest. Iemand van ons wel trouwens, ooit. Maar goed, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar het is er wel, ik heb er ook foto's van gezien. Maar doe maar, daar kom je als publiek niet in. Maar het is er wel. En ik heb er tekeningen van, plattegronden van, ook foto's enzovoorts. Wis en waarachtig is het daar. En het wordt daar in stand gehouden. En het is het oudste kerkgebouw op het continent, officieel. Dat betekent tegelijkertijd dat ze erkennen dat er nog een ouder gebouw is dat als kerkgebouw is opgericht. Maar dat is dus niet op het continent van Europa. Nee, dat is in Brittannië, dat is in Glastonbury. En ze weten dus ook dat Brittannië het eerste land is dat officieel verklaard werd tot christelijk land. Is daarmee gezegd. En bovendien wordt het bevestigd omdat in de Rooms-Katholieke Kerk de Britse kerk, ik bedoel niet de Anglicaanse kerk, maar de Britse Rooms-Katholieken, Britse Rooms-Katholieke Kerk, bezet de eerste 3 zetels in de synode. Dat heet concilie, sorry. Bij de Roomse heet het concilie. Dat staat zwart op wit. In Sint-Loder even meerdere malen bevestigd dat dat zo is. De vraag is, waarom zitten die lui daar vooraan? En het antwoord is, omdat de Britten het eerste volk zijn dat officieel tot geloof kwam. En dat betekent dat dus de koning tot geloof kwam. Want die staat voor het volk. En dat de Britse vorst, de Britse regering, de eerste was die ooit tot geloof kwam onder de volkeren. Nou ja, dat is de vervulling van de belofte aangaande eerstgeboorterecht aan Jozef. Met als gevolg dat wat aardse omstandigheden betreft de positie van de gelovigen van vandaag voortkomt uit de beloofde eerstgeboorterecht van Efraïm en het berust dus in Brittannië. Ik bedoel, je kan naar Rome gaan en dan kan je oude stenen bekijken onder leiding van Albert McKinnon, als je dat wilt. Dat is best wel leuk. Wel een zoektocht trouwens, maar vooruit. Maar als het gaat om echt Bijbelse zaken, dan moet je niet in Rome wezen. Als je echt oude Bijbelse dingen wil zien, dan moet je naar Londen. Dan moet je naar het British Museum. Dat is opgericht primair, echt waar, dat is opgericht primair om Bijbelmanuscripten onder te brengen en te bewaren en te conserveren en wat het maar is allemaal. Dat is het British Museum. Ik kan u de geschiedenis vertellen hoe dat gegaan is, maar dat doet er nou verder niet toe. Het is tevens het Nationale Museum van Brittannië, zoiets als ons Rijksmuseum. Maar wij hebben hier in Nederland een zogenaamd Bijbelsmuseum. Op de Achenebisch Zolder met een kelder, geloof ik, ook nog ergens in. Ik geloof van de Herengracht of waar, maar was ook alweer. Stelt niets voor en ze zitten er hoog mee in hun maag. En ze durven het gewoon niet op te heffen. Nog, maar dat komt nog wel een keer. En als het uitverkoop wordt, dan ga ik vooraan staan. Dat wel. Nee, dat meen ik. Maar dat stelt niks voor. Maar als je de Bijbel zoekt, de Bijbelse waarheid en de documentatie daarvan, ook in archeologische vondsten enzovoorts, allemaal British Museum. Dat is één. En daarna komt er post niks. En daarna kun je nog naar het Louvre. Dan moet je wel weten waar het is. In Frankrijk. Dat is bij Ruben namelijk. Maar je begint bij Jozef. Heb je dat nog? En heb ik het nog niet eens gehad over de relatie tussen Benjamin en Jozef. Tussen Paulus en Caradoc dus. Tussen Benjamin en Jozef. Want Jozef had zo'n beker, weet u nog? En Jozef wist waar hij was, had het zelf geregeld, maar hij had hem verstopt. En het ging over de toekomst, iets met die beker, toch? Lees maar nou over die beker van Jozef, was een speciale. Ging over de toekomst enzovoort. En die beker was zoek, want de toekomst die was gelegd bij wat Jozef zelf gedaan. Had hem verstopt bij Benjamin. En tot in onze dagen zoekt men naar de beker van Jozef en men zoekt hem bij Benjamin. Ik heb het over Jozef van Arimathea met de avondmaalsbeker die men zoekt in Brittannië, nou ja, desnoods in Noord-Frankrijk. Ja, Noord-Gallië zeker, maar in principe in Brittannië. Maar daar woont Benjamin. De stammen van Benjamin, dat wil zeggen de clans die van Benjamin afstammen, die zijn in hoge mate in Zuid-Engeland terechtgekomen. Kan ik nou niet uitleggen, maar dat is het wel. Begrijp je wel? En dat zijn parallellen. Dat zijn dingen die je kunt weten. Dat zijn hardnekkige geschiedenissen, hardnekkige mythen, zeggen we soms, omdat we er geen touw aan vast kunnen knopen, soms waar ze vandaan kwamen enzovoort. Maar het is er nog wel degelijk, het is te volgen. En ik moet u zeggen, ik heb dat gedaan, ik doe dat nog steeds, die dingen nazoeken, wat is er voor over, waar vind je nog wat? Het is verbijsterend hoeveel je daarvan terugvindt, ook in Rome. Van wat daar gebeurd is en de namen die je daar tegenkomt en de geschiedschrijving die nagaande enzovoort. Kijk, en dat is Onesimus. Het verhaal gaat over een slaaf en we zeggen, oh, maakt het uit. Maar de werkelijkheid is, en die zit daaronder verborgen, net zo goed als dat die verborgen zit achter de verloren zoon en achter de bloedvloeiende vrouw. De werkelijkheid is dat dat volk, dat de naam Israël geërfd had, maar dat de Heer in de steek gelaten had en daarmee de naam dus eigenlijk kwijtraakte. Dat onnut, dat Lo-Ami, Lo-Ruchama was geworden. Dat het geconfronteerd is geworden met het evangelie. Jozef, Benjamin. En dat de lamp des Heren via Benjamin dan toch van de Joden weer terugkeerde naar Jozef. En dat is het verhaal. En straks wordt het kerst, maar dan moet je er nogmaals aan denken. Waarom heette de wettige vader van de Heer Jezus eigenlijk Jozef? En niet Juda? Of Israël? Of Jairus, Aaron. Verzin ze maar. Of gewoon ook toch Simon, de horende. Maar nee, het is Jozef. Wat gaat over eerstgeboorterecht en de vervulling daarvan. Maar die komt tot stand. Niet via de Joodse godsdienst, het Joodse volk, de Joodse hoge priester. Maar daarbuitenom, bij dat andere volk waaraan dat eerstgeboorterecht al beloofd was. In de zin van het was aangekondigd. En zo is het ook gegaan. En Paulus is degene geweest, die kleine uit Benjamin, die dat overgedragen heeft. En die vanuit Jeruzalem naar Rome reisde. Maar het was niet Rome. Het was daar in Rome, was het Britse paleis met de Britse koninklijke familie. En tot vandaag wordt dat in stand gehouden. En ieder die die geschiedenis nazoekt van het oude Rome, zoals Albert McKinnon, die struikelt over deze geschiedenis. Zie?
Dus Martha heeft die baby.
Nou, ik zou je daar hele verhaal over kunnen vertellen, over hoe dat zit met de huidige koninklijke familie en de kennis die daar is en de documentatie daarover van datzelfde verleden en de verwantschap tussen Windsor, het museum daar, en de dingen uit de Santa Pudenciana. Dat zijn allemaal dingen, ja, het interesseert niemand, maar als je ernaar zoekt, begint te roeren, navragen enzovoorts. En aanhouden, dan blijkt er heel wat boven bekend te zijn. Maar goed. Daarom, dat maakt het voor mij allemaal wat moeilijk om erover te spreken. Maar ja, ik beloof u, als u meegaat naar Woepertaal, dan beloof ik u dat ik in Woepertaal het een en ander zal demonstreren. Ook laten zien aan de hand van mijn legendarische stereo-dia's. 3D-dia's. Ik ben ermee bezig. Ik doe mijn uiterste best. Ik heb nog honderden dia's liggen. Ik heb een oude bezigheid weer opgenomen. En het maakt op mij een grote indruk, wat ik allemaal weer zie. Van ja, dat is waar ook. Oh ja, dat was daar ook. Maar gaat die deur ook alweer? Waarom heb ik dat ook alweer gefotografeerd? Oh ja, die gaat naar die onderaardse gang van de Pudenciana naar de Prasede enzovoorts. Ja, 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 ja.
Dat is gewoon een reis aan.
Hè? Misschien wordt het tijd voor een reis, maar ik wacht tot iemand zegt, ik heb 30 deelnemers. Dat doen we dat nog een keer. Maar ik sta er niet al wijzer tegenover, maar het is altijd een hele onderneming. We hebben trouwens, als het goed is, zouden wij een goede gist moeten hebben voor in Rome. Want ik noemde iemand van ons, die staat beneden wel geweest. Dat is Martin Jonker.
Ja, dat is Mario nog steeds.
Jij kent hem ook, hè, Mario. Ja. Ja, die heb ik jaren geleden ontmoet, zijn naam goed onthouden en steeds doorgegeven als iemand van ons daar kwam. Dan konden ze meteen vragen, waar is Mario? Zo van, wij kennen het hier, maar het werkt wel. We hebben één keer een reis gedaan, toen hadden wij daar een gids. Natuurlijk, je moet een gids hebben met een groep, iemand moet wat regelen. Maar ik vertelde die verhalen daar. En die gids zegt, dame was dat... Van, hoe komt u daarbij? Hier weet ik niks van, dat heb ik nooit gehoord. Dat is een beëdigd gids dan, hè? Weet dus niks van. Ze staat in de boeken. Maar ik zeg, als u dat wilt, dan wil ik u wel een lijstje geven van literatuur. Dan kan u dat eens nazoeken. Nee, echt niet. Als ze maar een verhaal hebben, vinden ze het goed. Maar de waarheid, wat er echt achter steekt, dat, geen belangstelling voor. Maar goed, dat terzijde. Maar ik persoonlijk acht het een voorrecht om dit soort dingen te mogen weten. Dat wil zeggen waarom die brief in de Bijbel staat. En wat er steekt achter het verhaal van die verloren zoon. Tegenover die ene zoon die nooit weg was. En die uitdrukkelijk, omdat het erbij staat, een beeld is van het Joodse volk. In het algemeen van de Farizeeën in het bijzonder. Wie is die verloren zoon die terugkeert? Wat staat in de Bijbel wie terugkeert? Staat dat Efraïm terug zou keren? Jeremia 31, dat hoofdstuk over het Nieuwe Verbond. Daar staat het. Zie? En daar staat ook, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. En Efraïm zal aan zichzelf ontdekt worden, zal zich realiseren wie hij is. En zal dus komen terugkeren tot God de Heer en dan onder het Nieuwe Verbond geplaatst worden. Ik weet zeker dat Caradoc geweten heeft wie hij was. Dat hij de vertegenwoordiger was van Israël. Als hij het niet wist, heeft Paulus hem dat wel uitgelegd. Enzovoorts. En hij heeft de consequenties aanvaard en zijn rijk verklaard tot een christelijk rijk. Dat laatste is gedocumenteerd weer. En erkend notabene door de Rooms-Katholieke Kerk, die graag zelf de eerste had willen zijn in Rome. Maar ze moeten toegeven dat dat ten onrechte is. Hebben jullie dat nog? Nou ja, enzovoorts. Ja, daar kan ik uren over doorgaan, maar ook over opbinden. Hoe aan de oppervlakte het ligt, dat wil zeggen, iedereen kan het weten, maar hoe men het wegstopt. Want men wil niet weten dat de Bijbelse geschiedenis gewoon geschiedenis is. Dat er echt gebeurd is allemaal, dat er zijn consequenties gehad, heeft zijn uitwerking in de wereldgeschiedenis enzovoorts. Dus het zijn gewoon feiten. En dan zegt nog zo'n man, we kunnen niet bewijzen dat God bestaat. Wat een onzin. God heeft gesproken en zijn woorden blijken waar te zijn, kan iedereen constateren. Niet dat het helpt. Wat helpt is dat je nederig bent en beseft dat je ook maar een mens bent en een zondaar. Dat je dagen geteld zijn, om zo te zeggen. Enzovoort, dat je niks moet verbeelden. En dus ondergeschikt bent aan een of andere hogere macht. Het is verstandig om die hogere macht te leren kennen, naar hem te luisteren en je aan hem over te geven. Van harte aanbevolen. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hebben dat profetisch woord, dat zeer vast is. Dat wij ook hebben als onderdeel van dat profetisch woord deze brief aan Filimon, die voor ons historisch van geen enkele waarde is, maar die onze schildering geeft van uw werk in onze tegenwoordige tijd en daarmee dat werk waaraan wij deel hebben gekregen. We danken u dat we mogen leren begrijpen dat wij die eertijds onnuttig en afgeweken waren, dat wij door het evangelie, door de kracht van u tot zaligheid, alsnog nuttig gemaakt zijn en bekwaam gemaakt zijn om uw dienaren te zijn onder het nieuwe verbond. We danken u ook dat we mogen beseffen dat een en ander berust op de beloften die u reeds aan de aartsvaders uitgebreid bevestigd hebt met eedzwering. En dat wij deel hebben gekregen daarmee aan de vervulling van dat eerst geboorterecht, zoals dat reeds vanaf de eerste mens een rol speelde in de geschiedenis als zodanig. We danken u onze heiland te mogen kennen als de koning der koningen, als de heer der heren, als degene die de troon van David alsnog zal opeisen en opnieuw zal brengen naar de stad van de grote koning, namelijk naar Jeruzalem. En terwijl wij in deze dagen geacht worden de geboorte van onze heiland te gedenken, mogen wij beseffen dat deze associatie met Bethlehem, met David, met Jeruzalem en met koningschap nog steeds inhoudt de onvergankelijke belofte met betrekking tot dat koninkrijk Gods dat uit de hemel gevestigd zal worden hier op aarde. En we danken u dat we daarna mogen uitzien. Mogen leven in de verwachting van de spoedige verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En zelfs in de verwachting dat wij daarbij zullen zijn. Dat wij zullen delen in de heerlijkheid van onze heiland als eerstelingen van een nieuw verbond, van een nieuwe schepping. En daarmee als priesters en koningen naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u dat we over kribben en kruis heen mogen uitzien naar de kroon. Naar de openbaring van al hetgeen tot in onze dagen verborgen is voor de wereld. Maar waarvan u ons op de hoogte stelt en dat u in de toekomst zult vertonen aan heel de schepping. Wij danken u daarom, Vader, te mogen leven uit uw genade. En letterlijk te mogen wandelen in dit licht waarover de wereld alleen maar zingt, maar geen idee heeft van wat het is. Maar te mogen wandelen in het licht van uw woord, van uw leven, van uw nieuwe verbond der genade. En daarom, wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade en bij de gemeenschap in dat licht om Christus wil. Amen.